net zo enthousiast zijn als ik ben. Dat hoop ik. Dat je het enthousiast kan maken met het woord van God. En eigenlijk dat lied van dank u Jezus voor uw kostbare bloed is eigenlijk wel een beetje de kern van de boodschap. En natuurlijk alles wat we met elkaar willen delen is die geweldige boodschap van onze Heer Jezus. Dat Hij ons gebracht heeft, dat nieuwe leven en de toekomst en de hoop en de verwachtingen die willen uitdragen. En vanmorgen lazen we over het zaad en de kracht die is in het zaad. En als wij zaaien, dat zaad ook zijn werk doet. Dat de kracht en de groei geeft God daaraan. En dat is ook een stukje overgave en vertrouwen die we gewoon in de handen van God mogen leggen. Als we iemand zegenen of gewoon iets vanuit het woord delen. God gaat aan het werk. Ja, de boodschap van vanmorgen kwam eigenlijk door de naam van onze kleinzoon, Boas. En ja, dat ging een beetje prikkelen bij mij. En dat brengt mij uiteindelijk bij het verhaal van Rut. En als inleiding lees ik een klein stukje van het begin van het verhaal van Rut. En er zijn eigenlijk drie hoofdpersonen in dat verhaal. Rut en Naomi. Er komen nog andere mensen voor, maar ook Boas. Die spelen eigenlijk de belangrijke rol. Als je naar een toneel uitvoering zou gaan, dan zeg je dat zijn de hoofdpersonen uit het verhaal. En dat boek Rut, het verhaal speelt zich af in de dagen van de richter, de rechters. Israël had nog geen koning, er waren de rechters die regeerden. En soms ging het goed met Israël, soms niet. Soms haalden ze dingen over hemzelf heen, waardoor het ook slecht ging. En misschien was dat ook de reden dat er staat in de dagen, hoofdstuk 1, dat de richters leiding gaven aan het volk, dat er een hongersnood was in het land. Daarom ging een man uit Bethlehem, wat notabene broodhuis betekent, in Juda, op weg om als vreemdeling in de vlakte van Moab te verblijven. Hij, zijn vrouw en zijn twee zonen. De naam van de man was Elimelech. Prachtige naam, God is koning betekent dat. Wel mooi om de betekenis van de namen op te zoeken. En de naam van zijn vrouw Naomi, lieflijk, aangenaam. En ze namen ook hun twee zonen, Machlon en Giljon, mee. Het waren Efratieten uit Bethlehem in Juda. En ze kwamen in de vlakte van Moab en bleven daar. Elimelech, de man van Naomi, stierf. En zij bleef achter met haar twee zonen. Die namen voor zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene vrouw was Orpa en de naam van de andere Rut. En ze bleven daar ongeveer 10 jaar. En toen, die twee, Machlon en Giljon, de zonen, stierven ook. Zo bleef de vrouw Naomi achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man. Toen maakte zij zich met haar schoondochters gereed en terug te keren uit de vlakte van Moab. Want ze had in het land gehoord dat de Heere weer naar zijn volk had omgezien door brood te geven. Nou, zo lezen we even het verhaal. Om een beetje het idee te krijgen wat daar gebeurd is. Elimelech, die dan met zijn gezin wegtrekt uit Israël. En wat ik al zei, Israël was niet altijd trouw aan God. En daarom kwamen er soms hongersnoden of vijanden het land binnen. Misschien dat hier ook zoiets gebeurd is wat we lezen. Dat als God weer omziet naar zijn volk, er weer voedsel is, brood. En daarom keren ze terug. Ja. Nou, Moab, dat is best wel van Bethlehem naar Moab. Dan moet je helemaal over om de zee heen. Die Zoute Zee, de Dode Zee. Zo naar beneden om naar Moab. Dat is een lange reis om daar te wonen. En Moab was nou niet eigenlijk een land waar je als Jood naartoe zou gaan. Er is genoeg gebeurd tussen Israël en Moab in het verleden. Dus dat is ook niet een voor de hand liggende keus. Maar toch gingen ze daarheen. Waarschijnlijk was daar voedsel. En ja, wat eigenlijk helemaal niet mocht, is dat Joodse mannen met Moabitische vrouwen trouwen. Maar dat gebeurt toch. Naomi de man sterft en ja, er moet nageslacht komen. Dus misschien is het wel een daad van, het moet iets gebeuren dat zij de twee jongens met Moabitische vrouwen trouwen. En dat doen ze ook. Maar dan slaat dat noodlot toe. De vader is gestorven en dan sterven ook de zonen. Maar ook zij hadden nog geen kinderen verwekt bij Orpa en Rut. En dat is, ja, hoe moet dat verder? En als je alleen al kijkt naar de namen van de twee jongens. Kilion betekent zwak, vergankelijk. En Machlon betekent ziekelijk. Wie noemt zijn kinderen nu zwak, ziek en misselijk? Ja, toch? Ik kan me dat niet voorstellen. Ik ben blij dat mijn kleinzoon Boas heet. In hem is kracht. Dat klinkt toch wel even iets. Hè? Een andere naam. Maar wie noemt je zoon nou zwak, vergankelijk en ziekelijk? En soms zijn dat dingen die je over iets uitroept. Dat is niet goed. Maar goed, ik kom er nog op terug. 10 jaar leven ze daar. En Naomi hoort, er is weer voedsel in Bethlehem in Israël. En ze besluit terug te keren. Want wat heeft ze daar nog? 2 schoondochters, geen kleinkinderen. En dan begint er een soort strijd. Eerst gaan ze nog een stukje met haar mee. En dan zegt Naomi, ja, over eens even. Ik noem mij Mara, bitter. Ik ben niet zo lieflijk, ik ben bitter. En God heeft mij zoveel aangedaan. En God krijgt in dit verhaal de schuld van Naomi dat het wat hier allemaal heeft plaatsgevonden. En zegt, noem mij maar bitter. En uiteindelijk zegt ze tegen de schoondochter, weet je wat? Blijf maar hier, ga maar terug naar je ouders. Want het wordt allemaal niks. Het wordt allemaal niks. Ze praat op ze in. En ze geeft eigenlijk een verkeerd signaal af wie God nou werkelijk is. En Orpa keert terug. Maar Rut niet. Rut, die is vastbesloten. Keer terug, zegt Naomi. Maar Rut zegt, nee, drink niet langer aan. Ik ga met je mee. Haar leven was ook getekend. Haar man was overleden. Haar schoonvader, haar zwager. Ze had geen kinderen. Waar ligt je toekomst? Terug naar de ouders. Ja, hoe zou ze daar een man vinden? Terug naar blijven in het land waar ze zoveel pijn heeft ervaren. Waar ze dit alles heeft gezien. Of uitstappen. Uit die boot stappen, zoals dat kinderlied. En wat laten we goed beseffen dat Naomi en haar man waren Joodse mensen. En ook al woonden ze in een vreemd land. Ik denk dat ze daarom steeds het Pesachfeest gevierd hebben. Dat ze alle rituelen die zij altijd deden, gewoon in hun gezin deden. Want ook haar beide zonen waren Joods. En Rut heeft dat allemaal meegemaakt. Ze was een deel van het gezin geworden. En met Pesach werden ook de verhalen verteld. Dus ze had gehoord van die God van Israël. Die God van wonderen. Die ze uit Egypte had gebracht. Die de zee had gespleten. En ook al had Naomi gezegd van ja, maar ga nou maar terug. Ze was vastbesloten. Met die God ga ik het wagen. En het bijzondere is, ze komt in actie. En op haar actie, op haar gehoorzaamheid, of wat ze gehoord gezien heeft, stapt ze eigenlijk ook uit die boot. Er is een soort roep in haar hart gekomen. En op haar actie komt een positieve reactie. Dat is vaak wat er gebeurt. Ze laat zich niet tegenhouden. Niet door de Naomi, niet door wat er nog misschien gaat komen. Ze strekt zich uit in geloof naar die God van Israël. Een weg van verlossing, een weg van bevrijding. Een nieuwe toekomst. Is die makkelijk? Nou, zeker niet. Maar als ze daar in Israël aankomt, dan wordt Naomi ook wel herkend. En waarschijnlijk is haar huisje daar misschien nog. Maar ze hebben niets. Ze hebben geen mannen die werken. Ze hebben niets. Dus wat ze besluit is om aren te gaan rapen. Dat mag. Hè? Als het gemaaid wordt, dan vallen er dingen op de grond en dan mag je achter de maaiers rapen. En, maar eigenlijk moet zij een beetje aan de kanten. Want ze is een Moabitische. Ze heeft helemaal dat voorrecht niet. Maar dan komt Boas in beeld. Een reactie op haar actie. Rut wordt gezien. Rut wordt gezien door Boas. Wie is die vrouw die daar zo hard aan het werk is? En zijn werkers hebben dat ook gezien. En hij wil weten, wie is deze vrouw? En dan zie je dat er al verandering in haar situatie komt. Hebben ze al overvloed? Zijn ze al rijk? Nee, nog niets van dat alles. Maar in hoofdstuk 2, lees ik even een stukje, staat dit. Dit was hem te horen gekomen, haar trouw aan Naomi en wat zij deed. Boas zegt, meer dan eens is mij verteld over alles wat jij voor je schoonmoeder hebt gedaan. Na de dood van je man. En dat je je vader, je moeder, je geboorteland hebt verlaten. En naar een volk bent gegaan, volkomen onbekend voor jou. Mogen de Heer je daarvoor rijkelijk belonen. De Heer, de God van Israël, onder wiens vleugels je toevlucht hebt gezocht. Mooi hè? Ja. Ze heeft dat toevlucht gezocht onder de vleugels van de God van Israël. En dan zegt ze, ik dank u Heer, want u hebt zich mijn lot aangetrokken en mijn moed ingesproken, terwijl ik niet eens bij u in dienst ben. Dat is mooi. Ze had geen enkel recht. Ze kon nergens aanspraak op maken als buitenlandse vrouw. En ze zegt ook tegen Boas, u heeft mijn lot aangetrokken. Ze weet als het ware haar positie. En ze verootmoedigt zich min of meer voor Boas. Heeft ze geen enkel recht, of toch wel? Is de vraag. En Boas beantwoordt haar trouw, haar zoektocht, op een bijzondere manier. Tegen etenstijd staat er ook in datzelfde hoofdstuk 14. Kom hier en neem een stuk brood en doop het in de wijn. Ik vind het altijd zo bijzonder dat je in alle, of in heel veel verhalen in het Oude Testament, Melchizedek, hier ook weer brood en wijn. Eigenlijk weer het beeld dat Jezus door alle verhalen heen in het Oude Testament al zichtbaar is. Brood en wijn. Leven. Leven en overvloed. En dat gaf hij haar. En dan nog een mooi principe, ze at totdat ze genoeg had en hield zelfs nog over. Dan ga je het principe van de 5 broden en de 2 vissen, er blijft altijd over. Er is altijd overvloed bij God. En ze komt terug bij Naomi en Naomi zegt, waar heb jij gezeten? Wat heb je gedaan? Ben je zo gezegend? Waar ben je geweest? Bij Ene Boas, zegt ze. En Naomi zegt, gezegend is die man, want hij heeft omgezien naar de levenden en de doden. En wat bedoelt ze daarmee? Hij is een naaste verwant. En haar overleden man en zonen, en Naomi zelf en Rut, hij ziet daar naar om. Hij heeft het lot aangetrokken en ze zegt, hij is een naaste verwant. En wat betekent dat? Hij heeft recht om onze losser te zijn. En dat vind ik eigenlijk een beetje jammer. Want als je de Engelse vertaling kijkt, dan staat er, hij kan onze verlosser zijn. Dus net iets, een losser. En om dat te begrijpen, een klein stukje uit Leviticus. De wet en de recht op lossing, verlossing. En dit is wat God spreekt. Dat vind ik ook een mooi principe. Eigenlijk zegt God, alles is van mij. Maar ik geef het jullie. Het land is niet van jullie, zegt de Heer, maar van mij. Ik laat jullie daar als gast wonen. Dus als iemand grond koopt, wordt dat nooit echt zijn bezit. Iedereen in het hele land houdt altijd recht om zijn grond terug te kopen. In heel jullie land moet voor grond altijd het lossings-verlossingsrecht blijven gelden. Wanneer er een van jullie tot armoede vervalt en een deel van zijn grond moet verkopen voor panden, zegt een andere vertaling, kan zijn verlosser, zijn laatste verwant, zich aanmelden en die grond voor hem terugkopen. Dat is een principe dat geldt in het land van Israël. En dat is de oplossing voor Rut, voor Naomi. U bent de losser. Weet je wat mooi is? Door de houding van Rut en wat zij meemaakt en wat ze ziet, komt de verandering bij Naomi. Naomi die zo bitter was geworden, die zei, noem mij ook maar zo, er is geen hoop meer, geen toekomst, ga maar terug. Maar Rut ziet hoop. En er komt verandering bij Naomi. Want ineens heeft Naomi het besef dat Boas een oplossing is voor het probleem. Dat hij de verlosser, de losser is. Dat hij degene is die die schuld kan wegnemen en hun het land kan teruggeven, zodat ze zelf weer kunnen verbouwen en inkomsten hebben. Er komt weer hoop en verandering naar Naomi. Ik vind dat mooi. Hoe mensen die aan elkaar verbonden zijn, ook elkaar weer hoop kunnen geven. En dan geeft ze Naomi haar weer wijze raad. Maak je klaar. Zorg dat je er netjes uitziet. En ga naar hem toe. Op een speciale manier. En weet je wat je moet doen? Als je weet waar hij gaat slapen, op de dorsvloer, dan moet je bij hem gaan liggen, aan zijn voeten heen. Je moet zijn kleed optillen en daar gaan liggen en over je heen leggen. En wat zegt, dat ga ik doen. En ze gaat liggen aan de voeten van Boas onder zijn mantel. Als het ware legt zij haar leven neer aan zijn voeten. Ik vind dat een prachtig beeld. Er is niets vernederends aan, zoals wij soms denken in onze wereld. Het is een beeld van eerbied. En Boas schrikt wakker en hij draait zich om en hij ziet een vrouw aan zijn voeten aan liggen. En dat is een mooie vraag, wie is daar? Hij vraagt wie er is en ze zegt, ik ben het, Rut. En dan komt haar een hele belangrijke vraag. Wilt u mij bij u nemen? Wilt u mijn verlosser zijn? Boas zegt, de Heer zegen je, mijn dochter. Ik wil het, ik zal het doen, zegt hij in vers 11. Mooi, hij had er gewoon af kunnen wijzen. Want ja, het is allemaal leuk en aardig. Maar hij zegt, ik wil het doen. En ze gaat natuurlijk blij terug naar Naomi. En ik denk dat Naomi ook helemaal opleeft. Die ziet, ik denk dat ze weer glans in haar ogen krijgt, omdat ze dat bij Rut ook gezien heeft. Hij heeft ja gezegd. Hij is bereid om dat te doen. En dat zegt Naomi tegen haar. Wacht nu maar rustig af. Rust in geloof en in vertrouwen wat hij gaat doen. Want deze man zal niet rusten voordat hij het geregeld heeft. Wacht op de Heer, zegt Jesaja. Hij zal kracht vernieuwen. En zo gaat Boas op weg en hij gaat ervoor zorgen dat dit gebeurt. Er is nog iemand anders die ook dat recht heeft. Maar dan gaat hij erover praten. En uiteindelijk vervult hij de belofte aan Rut. En ze wordt zijn bruid. En ze wordt zwanger. Een toekomst. En Obed wordt geboren. Een zoontje. Obed, dat betekent aanbidder van God. Dienaar. En er is een toekomst. De bruid. Misschien een beeld van de gemeente. Ze heeft zich uitgestrekt naar die toekomst. Alleen de God van Israël kon haar die geven, de weg van verlossing. Wilt u mij nemen? Want u kunt voor mij als losser optreden, was haar vraag aan Boas. Prachtig beeld. Daarom is dit verhaal. Want Boas is ook een voorafspiegeling van onze Heer Jezus. Als verlosser, vandaar dit verhaal. Dat kan je opzoeken, kan je terugvinden. En zij erkent hem. En als we kijken wat Boas daarvoor moest doen, dat was niet zomaar. Toen hij dit vertelde aan de anderen die recht had op ook dit te doen, zei hij van ja, dan moet u de grond kopen, maar u moet ook Rut tot uw vrouw nemen. En toen zei die andere man, maar dat ga ik niet doen. Want dat is de zonen van Naomi in Moab trouwden. Nou oké, dat ging misschien, en niemand wist dat. Maar als je in Israël woont en je trouwt met een Moabitische vrouw, dat kost je alles. En dat zei die andere man ook, dit kan me mijn bezit kosten. En zelfs, als je verder dat onderzoek zijn leven. Maar Boas deed alles om dit te voldoen. En een prachtig beeld als je dat even naast onze Heer zet. Wat hij voor ons deed. En soms, als je het even naar onze tijd vertaalt, hebben wij allemaal periodes, denk ik, in ons leven. Wist ik wel. Dat soms dingen ontbreken. Dat je door een situatie of omstandigheid gaat dat wat heel traumatisch is. Soms kom je op een plek waar je niet zou moeten zijn. En of je dat nu zelf veroorzaakt hebt of door omstandigheden. Ziekte kan je treffen. Je kan je baan kwijtraken. En soms spreek ik ook dingen uit. Hè? Zoals ik zei, de namen van die jongens. Eigenlijk als je die naam geeft, dan zeg je, ja, nou, ze zijn al bijna dood. En, ja. Wat je uitspreekt, woorden die kracht hebben, kunnen ook op je terugkomen. Negatieve van Naomi soms. Dingen die je zegt, pas op. De wereld, die kan soms op ons inpraten. Naomi, die verbitterd is en dat was toch een vrouw van God, zou je zeggen. Maar soms zelfs mensen om je heen kunnen je negatief beïnvloeden. Ach, jij? Of de duivel zelf? Ga je dat doen? Dat helpt toch niet, joh. Het twijfel zaaien. Maar wees vastbesloten. De oplossing lag niet in Moab. Het was de terugkeer naar Bethlehem, het huis van God. Wat brood was. Rut nam het juiste besluit. Ze was zo vast besloten dat ondanks alle omstandigheden, ik maak die keus en ik ga daar naartoe. Want mijn hoop is op hem, de God van Israël, waarvan ik gehoord heb. De God die grote wonderen en tekenen deed. Blijf niet zitten. Zij kwam in actie. Ze had kunnen zeggen, ja, dit is het. En wat nu? Nu zitten we hier ineens. Ze ging aren plukken. Weet je, en ze werd gezien. En als wij ons naar God toe bewegen, zoals zij deed, dan God ziet jou. En hij zegt, wie is daar? Hé, ik ben het, Adrie. Wow, geweldig. Had zij er recht op? Zij was een vreemdeling. Hadden wij recht op verlossing van Jezus? Maar Jezus zei zelf, ik ben gekomen voor de kinderen van Israël. Maar hij zegt ook later, deze schapen heb ik, maar ben ook nog voor de andere schapen gekomen. Ook voor hen mag ik de herder zijn. Wij hebben ook recht gekregen. Recht op de erfenis van God. Want God ziet ons als verband, familie. Naar zijn beeld geschapen. En Jezus maakt zich bekend als zijn verlosser. En door hem kunnen we God vader noemen. En ziet hij ons als zonen en dochters. We hebben dat in dat lied gezongen. Dank u Jezus voor uw kostbare bloed. U maakt ons zonen en dochters. Jezus die naar jou en mij omziet. En in onze omstandigheden ziet hij ons al. Hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En als menselijk gezien Boas dit allemaal al kon opbrengen voor zijn liefde voor Rut en Naomi en de plicht die hij voelde, hoeveel te meer gaf Jezus zijn leven niet voor ons, maar aan het kruis. Niets van wat haar was overkomen liet zij bepalen voor haar toekomst. Nam ze dat met haar mee? Ja, natuurlijk. We hebben allemaal ons verleden en onze pijn, maar die mogen bij Jezus brengen. En dacht, zo zij ging liggen aan de voeten van Boas en wist, hier mag ik het brengen, hier is mijn hoop. Zingen wij vaak, ik leg het bij de voet van het kruis neer. Weet je, en dan krijg je een mantel. Een mantel van gerechtigheid. Van beeld van een zoon en dochter zijn van de Allerhoogste God. En dan maakt hij jou en mij, ja, ook ons mannen, tot zijn bruid. Jezus verlost ons van dat alles. Van die schuld, die schaamte. Waar zij mee te maken had, dat doet hij ook voor jou en mij. En we mogen in dat verloste werk, mogen wij rusten. Nou, zij wacht. Rust in het volbrachte werk van Jezus. Die ons verlost van ons verleden. En of je nu nog niet eer voor Jezus gekozen hebt, ik kan me dat hier niet voorstellen, maar of je komt iedere keer weer. En of je nu, hè, de eerste keer eigenlijk voor Rut, die zich overgaf van de God van Israël, maar Naomi keerde terug. Die gaf als het ware ook opnieuw haar hart aan God. Een prachtig beeld is dat Boas sliep op de werkvloer. Hij was de heer, hij was de baas. Hij zat niet in zijn huis, maar hij sliep op de werkvloer bij het gewone volk. En ik dacht, oh, dat is mooi. Jezus is niet, hij heeft zijn heerlijkheid, zijn glorie verlaten om hier zijn werkterrein op aarde bij ons te zijn en zijn leven aan te bieden. En dat biedt hij nog steeds. Ook door dit verhaal heen van Rut, Naomi en Boas. Ook zie dat Jezus nog steeds die verlosser, degene is waarin wij alles mogen vinden wat we nodig hebben. Hoop, toekomst, verwachting. Misschien is het goed om even, het is een al wat ouder lied. Ik vind de Engelse het mooier, maar laat het in het Nederlands. Er is een verlosser. Jezus, Zoon van God. En zing het mee of laat het over je heen komen. Wie God, wie Jezus voor jou mag zijn.